Na de evacuatie vanwege het gat in de dijk is het stil in Bunde en Geulen. Op vrijdag 16 juli moeten de inwoners huis en haard onmiddellijk verlaten vanwege een dijkdoorbraak. De inwoners mogen die vrijdag nog niet terugkeren. Ze moeten de nacht elders doorbrengen. En dus volgt er voor de derde keer op rij een spannende nacht in Meersen. Breekt die of breekt die niet?
Ik heb geen keus, zo moet ik zeggen.
Want waarom heeft u geen keus?
Ja, we waren naartoe.
Bent u nergens naartoe?
Nee. Ik heb geen keus, nee.
Er is op de deur geklopt en met het verzoek om het huis te verlaten. En het was geen noodverordening, dus ik mocht blijven. Maar er werd mij wel op het hart gedrukt om het huis te verlaten. En als ik het huis niet zou verlaten, dan... Ik heb wel gezegd dat ik mijn tas klaar stond en dat ik met de auto weg kon gaan. Maar de mogelijkheid was niet dat het gat groter werd, maar ook dat de dijk kon verschuiven. En dan zou er een modderstroom komen. En dan werd mij gezegd dat ik dan niet het dorp moest verlaten, maar hogerop moest zoeken naar een verdieping.
Uiteindelijk breekt de dijk niet. De inwoners mogen pas de dag daarna, zaterdagochtend, terugkeren naar huis. Voor Saskia Jansma was dat ook het geval. 2 dagen nadat ze samen met haar kinderen huis en haard moest verlaten, keert ze terug naar haar woning.
Dus toen zijn we zaterdag hier rond het middaguur naartoe gereden. En toen werden we daar door van die luie verkeersleiders afgewezen. We konden het gebied niet in. En toen zei ik, ja, maar ik woon daar. En toen, dat was eigenlijk meteen goed. Ik denk, achteraf dacht ik van, nou, iedereen had kunnen zeggen, ik woon daar. En werd je doorgelaten. Maar goed, we konden het gebied dus inlopen. En toen hadden we wat laarzen meegenomen. Maar toen we het water zagen, hadden we al meteen door dat die laarzen niks voorstelden. Want het water stond veel hoger. Dus we hadden zoiets van, jongens, de broeken worden vies, mama was het wel. Geen gedoe daarover, geen gezeur. Wie durft, wie gaat het water in en wie wil in de auto blijven wachten? En ik had de oudste en de jongste mee. Dus mijn zoon van 16 en dochter van 10. En mijn vader was mee. Mijn vader had wel lieslaarzen meegenomen, want die werkte af en toe in zijn vijver. En wij hadden zoiets van, nou, alles wordt gewoon zeikenat, we gaan. En daar heb ik ook nog wel foto's van genomen. En daar zie je ook wel de trieste blikken van de kinderen. Het surrealistische van de achtergrond. Het water overal, 1 grote vijver, overal waar je keek. Het, op zich ook wel weer een heel mooi beeld. Stil, ondanks het rampgebied, maar heel mooi. Wat het sowieso hier is, maar als het allemaal 1 waterpas wordt, zo 1 grote vijver, dan met die bomen erin. Dus daar word je gewoon stil van, dat is het. En we liepen door waarvan we dachten, hier loopt de weg. Je weet ook eigenlijk totaal niet waar je loopt. En dan loop je langzaam naar je huis toe. Dat zie je in de verte liggen. En dan zie je de schade. Je ziet het gewoon met elke stap die je dichterbij komt. En dan sta je even op straat, van waar je denkt dat de straat is, voor je huis. En toen durfde ik eigenlijk niet zo verder te lopen. Ik dacht, wat doen we hier? Draai ons om, we gaan weer. Want dit heeft helemaal geen zin. En mijn vader is het tuinhek doorgelopen. En die ging ook gewoon, bij wijze van spreken, naar binnen zoals hij normaal naar binnen zou lopen. Die deed de schutting open door het water. Zo. Die zag van alles. Die ging allemaal foto's maken. En die ging er nuchter mee om. En mijn zoon van 16, die ging achter zijn opa aan van, en dit is gaan drijven. Oh, kijk, de lounge set ligt helemaal daar. En die was op een verwonderde manier bezig. Fietsen zwemmen, mama. En volgens mij zijn we er geen kwijt. En de caravan staat ook onder water. Moet je hier kijken. En gewoon alles benoemen wat hij zag. En ik stond nog steeds op die straat van, moet ik nou nog verder? met mijn dochter. En die was heel verdrietig. Die moest ik ook een beetje troosten. Toen zijn we toch doorgelopen. En toen zag ik het zelf ook. En het stonk gigantisch. En wij hadden 16 meter lange vlonders. Een meter breed, 16 meter lang. En die waren ook gaan drijven. Dus we hadden zo'n vlonder midden door de tuin. En dat bewoog ook door het water. En daar zat een muis op, weet ik nog. Dus ik ben bang voor muizen. En ik zei, ah, daar zit een muis. En die leefde ook nog. Dus toen werd ik een beetje uitgelachen. Maar het was ook tegelijk heel triest, dat wezentje, die muis. En toen bedacht ik me ook van, oh jee, al die dieren. Wat zou daarmee gebeurd zijn? En tegelijk dacht ik ook weer, oh, alle mollen waar ik jarenlang tegen gevochten heb, al die molklemmen die ik heb gezet, die zijn allemaal verdronken. Dus eigenlijk gaat het alle kanten op. Hè? Je denkt, jee, weg met die mollen en oh jee, de dieren. Het is gewoon een heel raar beeld.
In Bunde is het water op dat moment al grotendeels weg. Bij Monique Doma aan de Meerstraat wordt er opnieuw schoongemaakt.
Ook toen zijn we nog bezig geweest met schoonmaken en opruimen. We hadden heel veel mensen weer opnieuw hier in huis. En je bent alleen maar bezig met schoonmaken. Hè? Om het weer een beetje leefbaar te krijgen. Dat je die modderlaag kwijt bent. En dan ga je denken, ja, en nu? Wij zijn zelf eerst begonnen met apparatuur weer opnieuw te bestellen. Zoals je ijskast en je wasmachine. En dat je weer voor jezelf kunt zorgen. Want ja, dat kun je dan niet. Je bent helemaal afhankelijk van anderen. Je eerste levensbehoefte is eigenlijk helemaal weg. En daar hebben we de eerste dagen aan besteed. Om te zorgen dat we dat weer hadden. Dat was ook heel moeilijk te krijgen door het tekort aan chips. Hè. De levertijden overal heel lang. Dus we hebben zelfs volgens mij was het de wasmachine. Die hebben we ergens uit het noorden van het land hebben we die gekregen. We hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, wat zijn we hier nu in de buurt aan het bellen bij bedrijven? En Valkenburg was dus al voorgaan. Er zijn zoveel mensen hier nu die dat allemaal niet nodig hebben. We gaan gewoon in een ander deel van het land bellen. En ja, daar hebben we succes mee gehad. Ja.
Ja. En dan die eerste dagen zit je eigenlijk tussen nog...
Ja, het is puin.
Puin.
Het is puin. Het stinkt. Het is vies. Hè? Want er zit ook rioolwater tussen. De eerste dagen ruikt je huis ook als een riool. Echt heel vies. En als die geur wegtrekt, bij ons kwam een hele chemische geur kwam vrij. We weten nog steeds niet waar die vandaan is gekomen. We vermoeden uit de vloeren. Die was zo heftig, die pakte je echt op de adem. We hebben er ook een keer de brandweer voor gebeld om metingen te laten doen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dat was iets, zet de ramen maar open. Ja, die had ik zelf ook wel al bedacht. Het is.
Want jullie huis was vlak daarvoor, verbouwd verteld.
Ja, ja, ja. Dus we waren net nieuw. Klaar. Alles was nieuw, 3-4 maanden oud. En we hadden van tevoren, dus voor die verbouwing, die heeft ongeveer een maand of 4 geduurd. We hebben ook 3 maanden op de bovenverdieping gewoond. Dus je bent zo blij dat je klaar bent, dat je weer naar beneden kunt. En dan komt dat water en dan weet je van, nou, we kunnen weer naar boven vertrekken. Gelukkig hadden we daar nog een kamertje ingericht met een bankje en een televisietoestel. Dus ja, dat was het voordeel ervan. Maar ja, je kunt dan helemaal weer opnieuw beginnen. En een hele hoop erbij natuurlijk, want het is niet alleen je huiskamer en je keuken, maar je garage en je tuinhuis en je tuin en je binnendeuren en je kozijnen en gewoon alles, echt alles is stuk.
Ludo Hane uit Brommelen keert ook terug uit zijn evacuatieadres. De hele straat staat onder water, maar zijn huis ligt iets hoger en dus is het daar al droog.
Je treft gewoon een huis aan waar water in staat, maar wat daar op dat moment dan de impact van is, weet je dus helemaal niet. Dus het is ook een beetje een, nou ja, weet je, ik wil het niet een bewuste radeloosheid, maar wel een, ook weer zo'n vorm van, wat ik toen straks ook zei, dat je een beetje bevroren bent zo, van je ziet het. Maar het, je kan de impact daarvan kan je totaal niet inschatten. Hm. Weet je gewoon niets. Dus wat tref je dan aan? Ja, je treft een huis aan waarin je gewoon ziet dat er water staat of water gestaan heeft, hè? Maar wat de impact daarvan is, heb je totaal geen idee van.
Okay.
Nee, dat is wel een langdurig proces voordat je die impact een beetje...
En wanneer is die bij jou de impact door?
Ja, wanneer begint die... Die begint eigenlijk op het moment dat zich echt schade gaat voordoen, anders dan dat alles nat geworden is. Hè? Natuurlijk, op het erf lag... Lagen al een hoop spullen van ons, wat die vrienden van ons al allemaal of te drogen of had gelegd. Hè? Maar op het moment dat je dan de echte schade ziet ontstaan, denk ik, de deuren die niet meer sluiten, vloeren die omhoog komen, scheuren in gevels waarvan je niet wist of ze er van tevoren ook al zaten of niet. Hè? Dus je krijgt een heleboel onduidelijkheid. En je weet natuurlijk wel dat de impact gaat gewoon groot worden. Hè? Ik heb ook al eens eerder gezegd, het venijn zit hem in de staart. Ja, en die staart hebben we nog lang niet bereikt.
Inge Smeets uit Geulen begint met het maken van een appgroep waarin alle inwoners van Westbroek zitten.
Ja, we hadden eigenlijk al zo'n appgroep hier, maar gewoon meer voor de leuke dingen, zeg maar, hier in de buurt, zo met een aantal mensen. Ja, en je wil elkaar toch van informatie voorzien. Maar je wil ook weten hoe het gaat of weet ik veel wat. Dus we hebben op een gegeven moment... Je moet iets hebben dat je elkaar kunt informeren. Of dat je kunt delen of als er iets is of weet ik veel wat. Ja, en toen die zaterdagochtend kwamen we in de stip. Dat was eigenlijk de eerste bewonersbijeenkomst. Hè? Ja, en dan... Ja, weet je... Je werkt bij de politie, hè? Dus mijn vriendin ook. En de overbuurvrouw ook. Dus dat hebben we met z'n drieën hebben gewoon die appgroep de lucht ingekregen. Maar mijn vriendin heeft daar met name heel veel werk in gestoken om al die telefoonnummers te verzamelen en adressen en namen. Dat je die allemaal, want dat zijn 150 man die je in zo'n appgroep moet zetten. Dat is best wel veel werk. En de gemeente kreeg dat niet voor elkaar. Dus... Dat is essentieel dat je dat hebt. Want anders kun je niemand... Je moet iets hebben waar iedereen dezelfde informatie krijgt.
De woning van Saskia en de kinderen staat nog volledig onder water. Maar het huis binnenkomen lukt niet. Ook daar kwam hulp van de groepsapp van pas.
Toen wilden we het huis in en dat ging niet. Want het water was ook binnengekomen en de vloer was gaan drijven. We hadden een soort isolatielaag onder de vloer en dat is omhoog gekomen door het water. Dus de voordeur kon niet open daardoor. Toen hadden we iets van, kunnen we nog door het raam klimmen naar boven met een ladder of zo? Ja, waar is de ladder? Alles lag onder water, dus je vindt je spullen ook niet meer terug. En toen hadden we al binnen een kwartier zoiets van, we gaan maar weer, want het heeft helemaal geen zin. Dus we zijn weer naar huis gegaan, of naar huis, naar de vriendin van mijn vader. Dus dat was de eerste dag. En toen die zondag zijn we weer teruggegaan. En toen heb ik de brandweer gebeld. Om te helpen met inbreken. Maar toen was er eigenlijk al een hele groepsapp aangemaakt van de buurt. En dat was wel heel cool. Achteraf gezien ook. Hier woont een politieagent om de hoek. En die is dit misschien gewend. om met rampen om te gaan, weet ik veel. En die is in actie gekomen. Dus er is een groepsapp aangemaakt waar al heel snel 180 buurtbewoners in zaten. En daarin werd gecommuniceerd. Ook bijvoorbeeld die tip van je kunt de brandweer bellen als je je huis niet in kan. Of je moet even wachten op de constructeur van de gemeente die zegt of jij je huis wel in mag, ja of nee, of het veilig is. Dat soort tips. Maar er werden ook al heel snel tips ingezet van je kunt bij ons een emmertje halen om straks te gaan dweilen of weet ik veel wat je kan doen. Maar het water was nog lang niet gezakt bij de meeste mensen. Maar die app was wel een houvast, moet ik je zeggen. Dus toen heb ik de brandweer gebeld en die waren er ook heel snel toen wij hier weer aankwamen. Toen stond het water wel nog in de tuin, maar was het uit het huis weggelopen. Dan hadden we een soort ringvijver om het huis. Het was ook wel weer een heel mooi gezicht. Omdat het een houten huis is met een soort ringvijver. Dat is ook wel weer heel gaaf. Maar toen hebben we op de brandweer gewacht. En die kwamen toen echt met zo'n enorme brandweerwagen aangereden. Met 6 man erin, allemaal in pak. Dat was wel weer heel imposant. Van, oh, die komen allemaal voor mij, voor ons. En die mannen die stapten uit en die hadden zoiets: mevrouw, we komen u helpen. En ik zeg, ja, we gaan inbreken. Nou, dan moet wel toestemming geven. Ja, dat geef ik bij deze. En dat doe je dan ook weer heel lacherig over. En toen kwamen ze met een breekijzer, kregen ze de voordeur niet open. En toen wilden ze nadenken over ander materieel. En toen zaten ze allemaal te discussiëren met elkaar, wat gaan we nou doen? En toen heb ik zelf op een gegeven moment het idee gekregen, je moet daar in dat paneeldeurtje een gat maken en zo naar binnen kruipen. En dan op die manier de voordeur vrijmaken en de voordeur gewoon open doen, want dan kan ik er straks met mijn sleutel weer in en uit. Oh ja, dat is ook wel een plan. En zo is het gegaan. Dus dat was ook dan wel weer grappig. Maar zodra dat gebeurd was, de brandweer was weg, was het weer heel triest. Dus je gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer met je emoties. Van ha 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 naar jeetje mina, wat is hier weg. Toen hebben we die maandag gebruikt vooral om onszelf te redden. Dus we zijn bij de HEMA ondergoed gaan kopen, tandenborstels, dat soort praktische dingen. Ook lekker eten, onszelf verwennen op die manier. Belangrijk, overlegd met de kinderen, wat willen jullie eigenlijk? Wat is belangrijk, wat heb je nodig als we het huis ingaan? Weer terug. Dat was de maandag. De dinsdag ben ik dus alleen voor het eerst naar het houten huis onder water gegaan. En toen was het water ook uit de tuin weg. Maar toen was wel de troep heel erg zichtbaar. Van wat het Maaswater had achtergelaten. Ik noem het nou Maaswater, maar het was en Maaswater en kwelwater en rioolwater. En toen zagen we allemaal, ik zag allemaal pieren, dode wormen en beesten in de tuin. Het was echt de stank weer, gigantisch. Dus toen heb ik daar in mijn eentje rondgelopen, in mijn tuin, in het huis, wachtende op die verzekeringsexpert die zou komen. Maar hij had niet gezegd hoe laat, want het was gigantisch druk. En het was heel heet, weet ik nog, die dinsdag. Het was echt warm, het zweet weer. En dat was ook een beetje een eenzame, vreemde dag, zoals die begon. En ik wist ook totaal niet wat ik moest doen. Dus je gaat niet lekker ergens zitten, want het is gewoon een chaos in je huis. Je gaat ook niet boven zitten, want je wil wat doen. En toen heb ik weer in die groepsapp gekeken. En daar stond dus in dat ik een bezem en zo kon afhalen. Toen dacht ik, laat ik dat dan maar doen. Maar toen zag ik ineens op de oprit een plantje staan. En toen heb ik dat plantje opgepakt en er zat een kaartje bij. En dat was dan van een geschiedenisleraar van mijn zoon. Dus ik had zoiets van, wow, dat die de moeite neemt om hier een plantje op de oprit te zetten. Dat is wel heel hartverwarmend. En toen had ik ook weer voor het eerst door dat er heel veel medeleven was. En dat we met een ramp te maken hadden, dat het echt heel ernstig was in het hele gebied. Dus daarmee werd het ook heel zichtbaar.
Hoe was die saamhorigheid eigenlijk?
Nou, die voelde ik door dat plantje heel sterk en door die groepsapp die er was, waar veel gecommuniceerd werd. En toen dacht ik ook, ik moet die straat weer op. Ik moet de verbinding opzoeken, want ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik ben een kip zonder kop nu en misschien helpt dat mij. Dus dat heb ik weer gedaan, met een hoek omgelopen. En toen zag ik iedereen weer uit mijn wijk in beweging. Allemaal gezichten die ik herkende. En toen vroeg ik ook weer aan die ene vrouw met het varkentje, leeft jouw varkentje nog? Die moest ook weer lachen. Ze zei, ja joh, maak jij je nou druk over mijn varkentje? Hoe is het met jouw huis? Ik zei, nou, het is een chaos. En toen moest ik huilen voor het eerst. Dus toen kwam eigenlijk alles eruit. En toen kwamen er een aantal buurtgenoten om mij heen staan. En die gingen mij troosten. En toen was ik echt met mijn verdriet bezig. En ik riep ook van, ik wil een goede moeder blijven. En dan moet ik weer met zo'n project aan de gang waar ik helemaal geen zin in heb. En oh jee, en oh, moet dat nou? En een beetje zo. En toen ben ik hartstikke lief opgevangen door mijn buurtgenoten. En toen zei ik zo'n vrouw, kom koffie drinken hier en zet dich en allemaal zo in het dialect. En dat was ook weer hartverwarmend, dus ik ben daar gaan zitten, koffie gekregen. En dan zie je dat sommige mensen ook naast je komen zitten, anderen staan weer op, anderen komen met vragen. En de hele wijk is bezig met elkaar en met spullen sjouwen. Van alles. Dus dat is mooi om te zien dat je daar dan een onderdeel van bent. En toen zei iemand anders, kom, heb je de bezems al gezien? Zo, heel praktisch. En toen ben ik een half uur later weer met een setje spullen naar mijn huis gelopen. En heb ik daar de caravan schoongemaakt. Volgens mij ben ik dat gaan doen.
Er zitten ook positieve kanten aan de watersnood. Zo is de cohesie in de buurt gegroeid, vertelt Monique Domen.
Ja, het was, dat was fantastisch. Voor de binding in de buurt is het... Een goed gebeuren geweest, als ik het zo mag noemen. Ja, dat was fantastisch. Je sprak met heel veel mensen. Je kunt je ellende met elkaar delen. Je zorgt voor elkaar. Maar ook mensen uit het dorp die niet getroffen waren, die er gewoon langskwamen, gewandeld met de fiets, gewoon vragen of we hulp nodig hadden, wat ze konden doen. Ja, dat is geweldig. Dat is echt fantastisch. Ja.
En is dat nog steeds geweest?
Je merkt wel dat het begint weg te ebben. Maar ik heb nou wel heel veel mensen leren kennen die ik van tevoren niet kende. En je spreekt nog steeds heel veel met elkaar over het gebeuren. Hè? Want wij zijn nu helemaal klaar, maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds niet klaar zijn. Er zijn mensen die moeten nog beginnen. Hè? Omdat ze nu pas bijvoorbeeld een fundering weer in orde hebben of... Of droog hebben. Dus het blijft wel een eenheid. Het wordt wel iets minder. En dat is denk ik ook heel normaal na een jaar. Maar goed, ik hoop wel dat we ons blijven samenpakken. En vooral voor naar de toekomst toe. Want ook daar zullen we samen een vuist moeten maken. En zorgen dat we samen sterk zijn. Dat er iets gebeurt. We zijn nu een jaar verder. Nou, wat is er nu veranderd? Wat is er nu gebeurd? Bijna niks.
De eerste dagen voor de gedupeerden is het vooral schoonmaken en zaken regelen. En dat gaat soms moeizaam.
En om 5 uur kwam de verzekeringsagent mijn oprit opgelopen. En toen zijn we aan de keukentafel gaan zitten van wat er nog over was. En het ontbijt stond nog half gedekt, want we hadden het ook weer mee naar boven genomen met die evacuatie. Maar er stonden ook weer borden. Dus het was een beetje een vreemde toestand. Dus we zijn in die troep gaan zitten. En hij kwam met zijn bloknoot en hij was vrij nuchter en kordaat. Dus ik had zoiets, dit gaat goed komen. Hè? Ik word even gered hier, omdat ik goed verzekerd ben. Tenminste, dat denk ik, dat ik goed verzekerd ben. Dat weet je eigenlijk niet. Maar hier heb ik al die jaren premie voor betaald. Dus laat maar komen, zo dat. En hij stelde inderdaad allerlei vragen en ik heb dat allemaal rustig beantwoord. Ik kon nog wel een glaasje water geven, want de kraan deed het nog. Maar koffie zetten, dat lukte niet. Dus daar voelde ik me dan wel een beetje schuldig over. Maar dat was allemaal goed en prima. Dus die man is in een uurtje geweest. En die heeft toen wat in gang gezet, geregistreerd. En daarna is het weer afwachten. Was het weer afwachten. Ik weet nog dat ik toen als eerste gewacht heb op de calamiteitendienst die hij zou inschakelen. En waar ik alle buurtgenoten zag sjouwen met spullen, die waren een hele huisraad aan het leeghalen, heb ik eigenlijk alleen maar foto's gemaakt. Want ik dacht, ik moet niks weggooien voordat de verzekering het heeft genoteerd. Want anders krijg ik het niet meer goed. Dus ik wacht op die calamiteitendienst. En ik maak gewoon weer foto's en nog meer foto's en ik maak filmpjes. En zo ben ik... gaan wachten. En ik ben weer teruggegaan naar, weet ik veel, naar die vriendin van mijn vader en de kinderen. En dan weer in de caravan proberen te slapen een nachtje. Nou, dat ging niet. En dat een beetje chaotische dagen waren dat. En die vrijdag, of dus het is een week na de watersnood, kwam die calamiteitendienst. Dat was ook heel onwerkelijk. Die kwamen aan en die, ik kwam vanuit mijn slaapadres in Limburg ergens aangereden. En zij kwamen dan ook. En zij vroegen van, goh, wat heeft u deze week nodig? Want ik neem aan dat u in de caravan slaapt in de tuin. En ik zei, ja, wat heeft u nodig voor in die caravan deze week? Ik zeg, nou, mijn hagelslag en mijn aardappelen. Nou, haal die even uit je keuken, dan halen wij de rest leeg. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik ben inderdaad met die hagelslag in de caravan gaan zitten. En heb ook weer een beetje raar voor me uitstaan kijken, zitten kijken. En zij gingen aan de gang. En dat is ook gek, want je zet dan een handtekening van, het is goed dat jullie hier iets komen doen, maar je weet totaal niet wat ze komen doen. Ja, je weet dat ze je huis komen leeghalen, maar hoe dat gaat, ja, je bent eigenlijk bleu. Dus ik heb dat een beetje op me af laten komen. Maar het is ook gewoon raar dat vreemde mensen aan je spullen gaan zitten. En dat je dat dan los moet laten, is ook vreemd. Dat doe je wel. Maar ergens voelt het ook niet goed. Ergens heb je ook zoiets van, het zijn mijn spullen. En ik wil eigenlijk wel weten waar het heen gaat. Of ik wil in ieder geval selecteren wat weg kan en wat nog goed is. Maar ze zeggen dan ook van, maak je geen zorgen mevrouw, wij doen dit voor u. Wij ontzorgen u. En dan geloof je dat. En dan ga je maar weer in je caravan zitten. En een paar uur later komen ze dan met de urn van je man en van je moeder aan. En dan zeggen ze, ja, dat mogen we niet meenemen. En dan denk je, ja, dat is logisch. Dus zit je daar met die urnen. Dus zo gaat zo'n dag voorbij.
In de volgende en laatste aflevering van de podcast Toen kwam het water kijken we hoe het de maanden daarna gaat met de gedupeerden en kijken we vooruit naar de toekomst over hoe we een watersnood kunnen voorkomen.
Dus er waren heel veel momenten van een heel warm gevoel en fijn dat iedereen voor je klaar staat, tot ook heel veel momenten dat je je toch wel in de steek gelaten voelt. Ja.
Ja, die verhalen zijn zo divers, want sommige mensen die zijn nu nog niet begonnen met herstel van hun huis, omdat de schade nog niet 100% inzichtelijk is.
Toen die constructeur was gekomen, die binnen 5 minuten door had, hier is niks meer mee te doen met dit huis.
Dan denk je van, jongens, hoe is het mogelijk dat dit zo krakkemikkig verloopt?